De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. In ondertrouw zijn opgenomen Marien Blok en Erika Verbaas. Hun huwelijk zal woensdag bevestigd worden om 13:15 door dominee K. Visser. Leonard Lommers en Corine Scheurs. Hun huwelijk zal donderdag bevestigd worden om door dominee R.P. van Rooyen in de hersteld hervormde Penielkerk te Oosterwolden om 13:30. Volgende week zondag zal dominee K. Hoefnagel voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we van Psalm 44 en daarvan het 14e vers. Sta op, o God, toon medelijden. Laat ons uw arm van nood bevrijden. Verlos ons uit de angst, o Heer, zo krijgt uw goedheid eeuwig de eer. Het 14e vers van Psalm 44. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 8 en daarvan het eerste vers. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, wat tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking is, Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. We luisteren naar de wet, we zingen het eerste van Psalm 8 en daarna Ezechiël 37 vers 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Des Heere was op mij, en de Heere voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen, en hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei, en zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij, dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken en een geest in u geven. En gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid, als ik profeteerde. En zie, een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag, en zie, er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot een geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen. En ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom, profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.
In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie Bevelander, die bij het geopende graf hebben gestaan. En ook de rouwdragende familie Kleinjan en Kranendonk, van wie een zus is overleden. Verder willen wij meeleven met zuster A.M. de Vries van der Pol, die haar schouder heeft gebroken door een val. En we denken ook aan broeder W. Visser. En dankzegging dat Ruben Boer weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, de vraag die gij stelde aan Ezechiël, zullen deze beenderen levend worden? En dat hij toen mocht zeggen, Heere, Heere, gij weet het. Die vraag, die staat ook vandaag nog centraal. En Heere, wij bidden u, geef toch dat deze boodschap in ons midden kracht mag doen, opdat uw heerlijkheid getoond wordt. Het gaat in het boek Ezechiël immers over de heerlijkheid des Heren die terugkomt, terwijl die tijdelijk geweken was. En Heere, daarin betoont u trouw te zijn aan het verbond der genade. En Heere, dat betoont u nog steeds, ook vandaag nog. Niet alleen met betrekking tot het volk Israël, waarin het bijzonder dit gedeelte ook over gaat, maar ook met betrekking tot de kerk des Heren over de ganse aarde, ook in ons midden. En wij smeken u of gij dat wilt tonen, o Heere, dat wij dat toch verzondigd hebben. Als wij tot u naderen in het gebed, o Heere, dan belijden wij dat wij tegen u de Heere gezondigd hebben. En dat wij niet verdiend hebben dat we onder uw dak mogen inkomen. Maar spreek slechts één woord en onze ziel zal genezen. Wij bidden u of gij ons wil helpen deze dag. We mogen uw naam, ootmoeder, dank zeggen dat u ons gespaard en gedragen hebt. Gelet op wat er in de achterliggende week allemaal gebeurd is aan ernstige sterfgevallen, jonge mensen die verongelukt zijn, maar ook ouderen die weggenomen zijn. En dan mogen wij hier nog zijn in het liefelijke heden der genade. En dan willen wij uw naam ootmoedig in erkennen, dat u ons nabandelt met eten en drinken en kleding en een dak boven ons hoofd, en dat u bovenal ons nabandelt met uw woord, dat u het toeroept, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heere, wij smeken u daarom om de uitstorting van de Heilige Geest, want Ezechiël krijgt ook de opdracht om te bidden tot de Geest. Profeteer tot de Geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de Geest, zo zegt de Heere, Heere, gij Geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En Heere, dat hebben wij ook nodig. En niet alleen degenen die nog onbekeerd zijn, maar ook degenen die dat leven kennen, want ook zij kunnen zo ingezonken zijn. En wij bidden u daarom om die Geest. Kom dan, o Heilige Geest, doorwaai onze hof, opdat er specerijen voor u uit mogen voortkomen, zoals nu ook het voorjaar zich aandient en het groen uitspruit, bidden we u of gij zo ook het geestelijke leven in ons midden zou willen uitspruiten. Ja, u hebt het toch beloofd, o Heere, dat gij dat zult doen. We smeken u of gij ons toch ook wil helpen in de prediking deze dag. Of gij toch de zalving van de Heilige Geest aan ons schenkt, opdat wij in betoning van geest en van kracht mogen spreken, dat we het niet van onszelf zullen verwachten, maar alleen van u de Heere. Leer ons toch te steunen op uw toezegging. En gedenk aan allen die bijzondere noden hebben. We dragen hen aan u op die bedroefd zijn om het verlies van een geliefde. Heere, gedenk de familie Bevelander. En wij bidden u of gij hem wil sterken en troosten. En dat het woord dat afgelopen vrijdag gezaaid is, toch toegepast mag worden in de harten van de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Dat hun mond geopend mag worden, opdat zij van u begeren niet alleen tijdelijke zegeningen, maar bovenal eeuwige zegeningen. Heere, gedenk ook de familie Kleinjan en de familie Kranendonk, die ook een aangrijpend sterven hebben meegemaakt van hun zus. En u weet ook hoe het woord gesproken heeft, en wij bidden u of dat ook voor hen die nu nog leven, haar man en kinderen, maar ook de naaste familie, de kennissen mag gaan spreken, opdat wij ons ook zouden voorbereiden op u, op de grote ontmoeting die we allen moeten aandoen. Ja, Heere, dat wij u de Heere mogen zoeken en een borg mogen leren kennen voor ons eigen hart en leven. Troost dan ook hen die achterblijven. We bidden u voor alle rouwdragenden. Wilt ge ze sterken, o Heere, en vertroosten. We bidden u voor de zieken die aan huis gebonden zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon. Geef hen uw zegen. We denken in het bijzonder aan zuster De Vries. We bidden u of gij ook haar pijn wil verlichten en spoedig beterschap wil geven. We dragen broeder W. Visser aan u op met zijn vrouw. Heere, wilt gij hen helpen en wilt gij bovenal uw genade schenken. We danken u dat Ruben weer thuis mocht komen. Daarmee zijn de zorgen niet weg. En wij bidden u dan ook voor hem en voor zijn ouders, of gij ook daarin genadig wilt voorzien. En dat onze handen gericht mogen zijn op u de Heere, opdat gij in alle nooddruft zult vervullen. We bidden u of gij zo met ons wilt optrekken, met al onze gezinnen. U kent de noden van de gemeente. Heere, wees ons tot een herder en verhoor ons in de vergeving van al onze ongerechtigheden, om Jezus willen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 79, vers 1, 3 en 4. En de Heere zegene u en uw gaven. 79, vers 1. Dan moet u even kijken naar die psalm. Past heel goed bij het schriftgedeelte. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen, zij hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, ligt al verwoest door die geweldenaren. Uw knechten zijn geveld door hun verwoed geweld. Hun lijken, want dat ziet Ezechiël, onbegraven, verzaden na hun dood het gedierte in hongersnood en gier en kraai en raven. En dan ook vers 3 en vers 4. De Heere zegen u en uw gaven.
Thank you.
Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Het 14e vers van Psalm 69. Gemeente, voor ons ligt een beroemd hoofdstuk uit de Bijbel. Het hoofdstuk dat u allemaal kent. Het wonder van de opwekking van de dorre doodsbeenderen. Een hoofdstuk dat gesproken heeft in de kerkgeschiedenis. In tijden van geestelijke donkerheid en duisternis. Dat de Heere sprak door middel van dit hoofdstuk door een geestelijke opwekking te geven. Het is immers een treffend beeld van een hopeloze toestand als je daar een dal vol met botten en schedels ziet. En de vraag gesteld wordt of die nog zullen leven. Het is ook een beeld dat toegepast kan worden op de bekering van een geestelijk dode zondaar. Die er uiteindelijk niet minder erg aan toe is. En in de derde plaats kan het toegepast worden op de geestelijke herleving van ingezonken kinderen Gods. Die heel dor en doods over de aarde gaan. En een vierde toepassing kan ook op deze geschiedenis, op dit visioen toegepast worden. Dat is de opstanding uit de doden. Dat straks op de jongste dag de graven zullen geopend worden en dat alle mensen zullen opstaan. Maar ten vijfde, en dat is uiteindelijk de eerste betekenis van dit visioen, blijft toch de terugkeer van het volk Israël tot haar land. En niet alleen de terugkeer tot haar land, maar ook de waarachtige bekering tot de levende God. Ik heb een preek gelezen van Spurgeon, die in zijn tijd, dat is dus al ver voor 1948, heel letterlijk voorspelde in die preek dat de Joden allemaal terug zouden gaan naar hun land en dat er weer gouverneurs zouden zijn en dat er weer politiek bedreven zou worden in hun land. En dat daarna ook de Heere terug zal komen met zijn Heilige Geest. Daar is het wachten op. Daar is het wachten op, gemeente. We willen dan luisteren naar dit visioen van de dorre doodsbeenderen. En we luisteren dan naar twee gedachten. Allereerst luisteren we naar de uitleg. En ten tweede de betekenis. En de betekenis begint dan vanaf vers 11. De uitleg is de versen 1 tot en met 10. En de betekenis van het visioen is de versen 11 tot en met 14. Dit visioen begint weer met die uitdrukking: de hand des Heeren was op mij. We kijken eerst naar de versen 1 en 2. De vorige keer hebben wij gehoord de roeping van Ezechiël, dat het woord des Heeren nadrukkelijk geschiedde tot Ezechiël en dat de hand des Heeren op hem was. En we hebben toen gehoord dat dat de geest is. En wat doet de geest, jongens en meisjes? En probeer je dat eens in te beelden. De geest die neemt hem mee naar een dal. En hij plaatst hem midden in dat dal. En dan ziet hij in dat dal dorre beenderen, botten en schedels. En niet zomaar een paar, er zijn er heel veel. Het hele dal ligt vol met die botten en met die schedels. En Ezechiël, die krijgt de opdracht om er omheen te lopen, zodat hij ze heel goed kan zien. Wij lezen in vers 9 dat ze getypeerd worden als gedoden. Dus we moeten ons een slagveld voorstellen waar een enorme strijd gevoerd is, waar soldaten elkaar gedood hebben en waar de overwinnaars weggegaan zijn en de lijken achtergelaten hebben en die lijken daar onbegraven hebben laten liggen, dat zij een prooi zijn voor de dieren, voor verdroging, en er is niets anders overgebleven dan botten. Dat is voor een Jood iets afschuwelijks. Dat is voor ons allemaal afschuwelijk natuurlijk, maar voor een Jood is dat heel afschuwelijk om onbegraven achtergelaten te worden. Dat wordt in de Bijbel een ezelsbegrafenis genoemd. Hier past Psalm 79, het eerste vers, zo treffend bij. Wat wil de Heere hiermee zeggen? De Heere wil hiermee laten zien wat de geestelijke toestand van Israël is in de dagen van de ballingschap. Dat zij gelijken als op die botten en die schedels. En dat zij gedood zijn. Maar het heeft ook een meervoudige betekenis, geliefd. Staat hier in onze tekst en zie, zij waren zeer dor. Wij lezen dat aan het eind van vers 2. Dat kan ook gezegd worden van ons. Gemeente. Van ons mens. Gedood. Deze gedoden staat er in onze tekst. Gedood in ons bondshoofd Adam. Door het ingeven des duivels, zegt onze catechismus. Ongehoorzaam geworden, geestelijk gedood. Zonder leven, dood in zonde en in misdaden. Efeze 2 vers 1. Helaas beleven wij dat niet. Tenzij dat de Heere dat ons laat gevoelen. Door de prediking van het woord en door de werking van de Heilige Geest. Het is juist een kenmerk van het leven. Dat zij dit inleven. Wat, dominee? Die geestelijke doodstaat. Dat ze die geestelijke doodstaat hoe langer hoe meer gaan inleven. Juist na ontvangen genade. En dat zij gewaar worden dat zij zelf dat geestelijke leven niet op kunnen wekken. Zonder de levendmakende kracht van de geest van Christus. En dan komen we bij vers 3. Dan stelt de Heer een vraag aan Ezekiel. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, de Heere, Heere, gij weet het. Opnieuw spreekt de Heere Ezechiël aan als een mensenkind. Vorige week hebben wij dat ook gehoord. Dat doet de Heere om Ezechiël telkens te herinneren. Je bent een Ben-Adam, een zoon van Adam. Om Ezechiël te verootmoedigen en afhankelijk te maken van de bediening van de Heilige Geest. En dan komt hij met die vraag, zullen deze beenderen, deze botten gaan leven? En Ezechiël krijgt deze vraag naar zich toe om daarover na te denken. En dat geldt ook voor ons, gemeente. Zullen er misschien enige middelen zijn voorhanden om ervoor te zorgen dat deze botten weer in beweging komen en dat ze gaan leven? Is er misschien iemand op aarde die dat kan bewerkstelligen? Om Ezechiël ervan te overtuigen, de onmacht van de mens. Niet alleen dood in zonde en misdaden, vers 1 en 2, maar ook de totale onmacht van de mens om deze botten en schedels, deze gedoden, te laten leven. Wat zegt Ezekiel dan? Heere, Heere, Adonai Yahweh, staat er. Adonai, dat betekent de alleenheerser, de almachtige. En Yahweh, de getrouwen. De getrouwe verbonds Jehovah. Gij weet het. Wat is dat voor een antwoord? Er zijn wel uitleggers die zeggen dat is een antwoord van twijfel. Alsof hij zijn schouders ophaalt. Gij weet het. Wat moet ik ervan zeggen? Maar nee, gemeente, er zijn ook uitleggers die zeggen, dit is een antwoord des geloofs van Ezekiel. Het is geen antwoord van twijfel. Het is een antwoord van overgave. Overgave allereerst aan de vrijmacht van God. Wat God besloten heeft, dat zal gebeuren. En tegelijkertijd ook een overgave aan de almacht van God. Namelijk het geloof dat God in staat is om inderdaad deze beenderen te laten leven. Gij weet het, o Heere. Dat is een belangrijk antwoord ook voor ons. Om zo ook erin te staan als we samen vergaderd zijn vanmorgen. Als we letten op ons en onze kinderen en kleinkinderen. Gij weet het, o Heere. En dan gaan we naar vers 4, 5 en 6. En dan krijgt Ezekiel een bevel. Namelijk om over deze dorre beenderen te gaan profeteren. Lees maar mee. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen. En zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Profeteer, zo begint het bevel. Predik, preek, Ezekiel. Wat? Het woord des Heeren staat er. Dat levende, krachtige woord van God. Predik, profeteer het met macht, met gezag, met volmacht, Ezekiel. Ja, maar dat is toch een dwaze opdracht. Om te gaan profeteren tegen botten en schedels. Stellen we eens voor dat de dominee die opdracht zou krijgen om naar een kerkhof toe te gaan, jongens en meisjes, en daar te gaan preken. Zouden we allemaal zeggen, dominee, dat is een zinloze actie. Houd er maar mee op, doe dat niet. Het gaat hier om de macht van God. God die sprak bijvoorbeeld ook tegen de raven. En die raven die brachten Elia brood. God die sprak tegen een stormwind. En hij kwam. Tegen de hemel en de aarde. Wat moet ik dan zeggen? Dat staat ook in onze tekst. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden en ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Dus Ezekiel krijgt ook te horen wat hij moet zeggen. Hij mag een belofte uitspreken. Tot die dorre beenderen. De belofte des Heeren. Dat de Heere de geest in hen zal brengen. En dat de Heere dan vervolgens over die botten vlees en pezen zal trekken, spieren zal trekken en zenuwbanen weer terug zal geven aan die botten en die schedels. En dat hij vervolgens dan daar een huid overheen zal trekken, zodat je ziet dat die botten en die schedels die weer bij elkaar komen, tot geraamtes worden en gevormd worden tot mensen. En dan beloofde de Heere dat hij die mensen die daar nog steeds dood liggen, levend zal maken. Zij zullen levend worden. Ezechiël, ik zal dode mensen doen herleven. Uit de dood zal ik ze opwekken. Spurgeon die zegt bij die preek, dit is een echte Calvinistische preek. En wat bedoelt hij daarmee? Nu, als ergens de genade gepredikt wordt, dan wordt het hier wel gepredikt. En als ergens heel duidelijk blijkt dat er totaal niets verwacht wordt van die botten en die schedels, dan is dat hier wel. En ze stellen mensen voor die dood zijn, geestelijk dood zijn. En als er ergens sprake is dat er ook niet ene voorwaarde wordt gesteld, dat ze een beetje in beweging zullen komen, dat ze een beetje gewillig zullen worden, dan is dat hier wel. Het is heel duidelijk dat het hier voor 100% geldt. Ik wil en ik zal en zij zullen. Want het allemaal komt vanuit dat eeuwige besluit van God. Als God spreekt, dan is het er. En als God gebiedt, dan staat het er. God die gaat hier door zijn knecht spreken alsof er geen tegenstand is bij de mensen. Alsof er geen vijandschap is. En gij zult zien dat zij levend worden. Geliefde, dat is nog steeds de stijl van de rechte prediking. De rechte prediking geschiedt door een bevel. Een prediker die moet niet alleen maar wensen uitspreken in het midden der gemeente, maar ook een bevel. In onze Dordtse leerregels zeggen heel duidelijk in hoofdstuk 2, paragraaf 3, dat de beloften van het evangelie verkondigd moeten worden met bevel van bekering en geloof. Gij dorre doodsbeenderen, luister maar. We komen bij vers 7 en 8. Nu gaat Ezechiël dat bevel gehoorzamen. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde. En zie een beroering en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en zie en er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over hen, maar er was geen geest in hen. Dus Ezechiël gaat het bevel uitvoeren. Hij begint te preken. Hoor je het? Gij dorre doodsbeenderen, hoort des Heeren woord. En dan komt er beweging. Hij hoort een geluid, staat er. En dan moeten we hier denken aan het geluid van de botten. Klaterend en klinkend komen de botten naar elkaar toe. Je ziet het als het ware voor je. En over de botten komt vlees, spieren, zenuwen, een huid. En daar liggen dan complete mensen in dat dal. Maar er is nog geen geest des levens in hen. Dat zal gaan gebeuren wanneer dit visioen werkelijkheid zal worden, wat gebeurt er dan, dominee? Dat er onder de prediking beweging komt. Dat mensen erop afkomen. Als de Heere een geestelijke opwekking gaat geven. Dat ze erop afkomen op de prediking. Dat er beweging komt. Net als in dat dal. Dat het woord van God gezag gaat krijgen in je leven. Dat je geweten ontwaakt wordt. Dat je leven veranderd wordt. De manier waarop je met de dingen omgaat. Je vrije tijd. Je geld. Je huis. Je werk. Er komt beweging in. Er komt beweging in de manier waarop je met de Bijbel omgaat. Er komt beweging in de manier waarop je met de genademiddelen omgaat, met de kerkgang omgaat, met het bidden omgaat. Zoals dat toen gebeurde in Northampton, onder de prediking van Jonathan Edwards. De eerste die in beweging kwam, dat was degene die een herberg hield. Het was het centrum van het dorp. In die herberg, daar kwamen de mannen 's avonds bij elkaar om met elkaar te zwetsen en te drinken en te dobbelen en te spelen. En toen die herberg hier tot bekering kwam, toen ging hij zijn café veranderen in een Bijbelhuis. En legde hij op elk tafeltje een Bijbel neer. En onder de prediking van Jonathan Edwards kwamen die mensen ook tot beweging. Ze kwamen onder de indruk van de prediking. Hun gewetens spraken in hun binnenste en zeiden van: er moet een verandering komen, er moet een vernieuwing komen in uw leven. En er kwam een duidelijke verandering van levensstijl in dat dorp. Dat zal ook bij ons gaan gebeuren. Als dit gaat gebeuren, als de prediking effect gaat krijgen, geliefden. Maar we moeten eerlijk zijn, wat er in de tekst staat. Maar er was geen geest in hem. Zijn we ons daar bewust gemeente? Dat kunnen wel toeleidende wegen zijn in Gods voorzienigheid, maar dat is de bekering zelf nog niet. Dat leert ons heel duidelijk dit visioen. Dat een mens daar dus in kan blijven steken. En daar zijn er onder ons voor wie dat herkenbaar is. Die ook moeten zeggen: ja dominee, dat is bij mij ook wel gebeurd, een paar jaar geleden misschien. Dat mijn ogen daarvoor geopend werden, voor dat dwaze leven. Dat wereldse leven. Dat aardsgezinde leven. En toen is er bij mij ook wel het een en ander in beweging gekomen. Net als bij die botten en bij die schedels. Er is vlees en zenuwen en spieren opgekomen. En een huid is erop gekomen. Je zou kunnen zeggen: iemand is uitwendig veranderd. Kan wat dat betreft zo ver gaan. Ook als het gaat om het nabijkomend werk. Dat je soms ook in je gemoed het een en ander wel ervaren hebt. En dat het toch niet het leven is. En daarom moet het verder. En dat brengt ons bij de volgende gedachten. Vers 9 en vers 10. Want dat kan uiteindelijk Ezechiël ook niet bewerken. Dat leven. Dat kan alleen de Heilige Geest. En daarom krijgt hij nog een opdracht. En hij zeide tot mij: profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest: Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had, toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer, leger. We blijven eerst even bij het beeld stilstaan, bij de beenderen stilstaan, die reeds bij elkaar gekomen zijn en mensen zijn geworden, ook door de almachtige daad Gods. Maar er moet een ziel inkomen. Daarom is het ook terecht dat onze Statenvertalers allereerst dat woordje met een kleine letter vertaald hebben. Profeteer den geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, dat is de ziel. En ze moeten komen van alle kanten, de vier winden van de aarde. Dus van noord, zuid, oost en west, alle kanten komt die geest en die blaast in die mensen. En die mensen die komen tot leven. Uit vers 14 blijkt heel duidelijk dat het gaat om een beeld van de Heilige Geest, gemeente. En dat hier gebeurt wat in het voorafgaande hoofdstuk is beloofd. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En in welke weg komt die geest dan? In de weg van het gebed. Want als hier staat in vers 9, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, dan is dat bid om de Heilige Geest. Dat is Bijbels gemeend. Denk aan Hooglied 4 vers 16, ontwaakt gij noordenwind en kom gij zuidenwind. En denk aan dat kleine gezelschap dat wachtte op het Pinksterfeest. Hoe zij de Heere baden om de komst van de Heilige Geest. En daarin toont de Heere ons dat we afhankelijk zijn van God de Heilige Geest. Daarom als u dat betreft, dat u zegt, ja, er is bij mij wel het een en ander veranderd in mijn leven, dominee. Maar het komt niet verder. Het leeft niet. Dan heb je de Geest nodig. Dat hebben we met z'n allen nodig. Ook degene die reeds het leven kennen, hebben opnieuw die geest weer nodig om uit hun dorheid weer te herleven. We gaan naar onze tweede gedachte. De betekenis van dit visioen. Ik heb natuurlijk in mijn eerste gedachten al enkele lijnen getrokken naar de praktijk. Maar we willen dat wat toespitsen. En dan komen we bij vers 11. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. En dat is wel van belang, gemeente, dat we dat allereerst vaststellen, dat dit visioen allereerst gaat over de 12 stammen van Israël. Hier wordt niet alleen Juda mee bedoeld, de 2 stammen, maar ook de 10 stammen die al eerder in ballingschap waren weggedreven en die verstrooid waren over de landen. En dan gaat de Heere het een en ander vertellen aan Ezechiël, wat die 12 stammen uitgesproken hebben in de ballingschap. Ze hebben namelijk 3 klachten uitgesproken. De eerste klacht, onze beenderen zijn verdord. De tweede klacht, onze verwachting is verloren. En de derde klacht, wij zijn afgesneden. De klachten van het huis Israëls. En die liegen er niet om. En die klachten die passen precies bij dat visioen van die dorre doodsbeenderen. De eerste klacht, onze beenderen zijn verdord. Verwijst naar de ballingschap, verwijst naar een gevangenisstraf. Ik las ergens, de staat van een gevangenis is een burgerlijke dood voor een mens. Onze beenderen zijn verdord in deze gevangenis. Het is niet alleen de klacht van een balling, maar het is ook een klacht van een ontdekte zondaar, gemeent. Als de Heere je gaat ontdekken aan je geestelijke doodstaat, dat je echt stinkende vruchten voortbrengt. Het is diep vernederend voor een mens om dat te zeggen. Maar het is echt de Bijbelse waarheid, gemeente. Dan gaat hij dat beleven. Dan gaat hij dat belijden voor de Heer. Bij al zijn doen en laten wat hij tot nu toe gedaan heeft, om misschien wel bekeerd te worden, dat hij erkennen moet, onze beenderen, mijn beenderen, Heere, ze zijn verdord. Het tweede wat Israël zegt is, onze verwachting is verloren. Wat was de verwachting van Israël? De verwachting van Israël was Jeruzalem en de tempel. Toen zij weggevoerd werden, de eerste 10.000, stond de tempel en Jeruzalem nog overeind. Maar toen op een gegeven moment de volgende wegvoering plaatsvond, toen heeft Nebukadnezar de tempel en Jeruzalem totaal verwoest. En daarmee hield de priesterdienst op. En dat was de verwachting voor het volk Israël. De jaarlijkse verzoendag en de dagelijkse offers die gebracht werden in de tempel tot verzoening van hun zonde. Onze verwachting is verloren. Dat hoort de Heere Israël zeggen. Hoort de Heere u dat ook zeggen? Dat u zegt, mijn beenderen zijn verdord, Heere. Dood in zonde en misdaden. En mijn verwachting is verloren. Dat je misschien enige verwachting koesterde bij die verandering die plaatsvond. Die botten kwamen in beweging. Er kwam vlees op, zenuwen, pezen, een huid. En hoe is het dan nu? Dat je misschien ook wel aangesproken werd door een preek of door een belofte. En dat die verwachting nu verloren is. Dat je misschien wel eens opgewekt werd omdat je voor je gevoel zo makkelijk kon bidden. Maar dat die verwachting ook verloren is. Onze verwachting is verloren. Van mijn kant is die verwachting verloren. En dan de derde klacht. Wij zijn afgesneden. Dat is het beeld van een tak die afgesneden wordt van een boom. En die tak die ligt daar dan te verdorren. Die krijgt geen voeding meer. Die is dood. Die is onvruchtbaar. Beleef je het? Niet aangenaam. Wij willen opgebouwd worden, gemeente, ik ook. Maar beleef je dat je zegt, totaal onvruchtbaar. Ik hoor het ze zeggen. Dat is de klacht van iemand die zegt, de geest moet komen. De geest moet komen. Zo maakt de Heere ook plaats voor de geest. En voor Christus, gemeente. Plaats voor de belofte van het genadeverbond. Want dan komt het antwoord op deze klachten. In vers 12 en 13 kunnen we dat antwoord lezen. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere. Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Ik zal u brengen in het land Israël en gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal geopend hebben en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Ezechiël mag dat zeggen, want dat staat in vers 12. Daarom profeteer en zeg tot hen, zeg tegen deze mensen, tegen deze Joden in de eerste plaats, maar ook tegen allen die deze klachten niet vreemd zijn. Zie, ik zal uw graven openen. In deze belofte maakt Ezechiël het nog erger dan dat hij zag. Hij zag toen nog botten liggen en later mensen. Maar nu zijn ze reeds begraven. Dat staat in de tekst. Deze mensen zijn allemaal dood. Laten we ze maar begraven. Het is allemaal hopeloos. Daar komt nooit meer wat van. Wat zegt de Heer? Zie, ik zal uw graven openen. Dat is toch een schande om een graf te openen. Ja, maar ik zal u lieden uit uw graven doen opkomen. O mijn volk, staat er. En ik zal u brengen in het land Israël. O mijn volk. Allereerst bestemd voor Israël. Dat is heel duidelijk. Voor de Joden. Ook vandaag aan de dag. Er staat heel duidelijk, ik zal u brengen in het land Israël. En dat is gebeurd. Toen. Later. In 1948. O mijn volk. Ja. Mijn volk. Dat ziet op de verkiezende liefde van God. En dat ziet ook op de verbondsverhouding die de Heere heeft met dat volk. Daarom gaat het gebeuren, omdat God van eeuwigheid dat besloten heeft, dat dat grote wonder gaat gebeuren, dat de graven opengaan en dat de graven hun doden zullen moeten afstaan. Wat is dat voor een kracht? Dat is een paaskracht. Dat is de kracht van de opstanding van Christus, geliefd. Dat is de bron. Daar komt die kracht vandaan. Omdat het graf hem niet gehouden heeft. Daarom kan dit en zal dit gebeuren, gemeente. Wat gebeurt er dan? Staat in vers 13. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Gij zult het weten, staat hier. Dat betekent een bevindelijke wetenschap. Wat zullen ze weten? Dat ik de Heere ben. Dat ik Jehovah ben. Dat ik de getrouwe ben. Dat ik mij houd aan het verbond. Jullie hebben je niet gehouden, o mijn volk Israël, aan dat verbond. U bent een verbondsbreker. U ligt daar door uw eigen schuld geestelijk dood in die vallei. Maar ik ben de getrouwe verbonds Jehovah. En gij zult dat weten. En daarom zal er een groot wonder gebeuren. Welk wonder? En dat is het beste bewijs om te weten of iemand daarin deelt. En dan komen we bij vers 14. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult levend worden. Gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere ben die dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Dat is het beste bewijs. Allereerst lezen we heel duidelijk weer dat dit geldt voor de Joden, voor het volk Israël. Staat immers in het midden van vers 14, ik zal u in uw land zetten. De Joden die zullen terugkeren en die zullen dan in dat land komen en dan zullen zij dat wonder gaan ervaren. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En dan grijpt hier Ezechiël terug op Ezechiël 36 vers 27 waar staat, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en zult doen. Dus de Heere die gaat dat waarmaken. En dat zal een groot wonder worden, gemeente. Wanneer de Heere massaal Joden tot bekering zal brengen. Ik heb ook even de uitleg van Isaac da Costa gelezen. Waar kun je beter te raden gaan dan bij een Jood zelf. En dan schrijft Isaac da Costa in zijn tijd dat er toen de tijd ongeveer 6 miljoen Joden waren. Dat is dus de 19e eeuw geweest. En de Joden waren toen ook verspreid over de wereld. Er woonden heel veel Joden in West-Europa. Dat weten we, voor de Tweede Wereldoorlog woonden ontzettend veel Joden in West-Europa. Een eeuw later zijn er 6 miljoen Joden gedood. Daar moet je eens over nadenken, gemeente. Er zijn er, ik weet niet hoeveel er overgebleven zijn, dat weet ik niet. Maar dat was natuurlijk ook een aanslag. Zoals Haman. Om dat Joodse volk helemaal ten onder te brengen. Daar zit de duivel achter. De duivel die kent ook Ezechiël 37. En dat je dan notabene vlak na de Tweede Wereldoorlog in 1948 te horen krijgt dat de Heere dan volk weer haar land teruggegeven heeft. Dat ik geloof vast en zeker dat dat een daad van God is. En dat tot op de dag van vandaag nog vele Joden terugkeren. Ze zijn nog lang niet allemaal terug. En de druk zal alleen maar groter worden op het volk Israël. En waar is het wachten op? Ik zal mijn geest in u geven. En gij zult levend worden. Geloven we dat, gemeente? Zien we er naar uit? Bidden we daarom? Als christelijke kerk worstelen we daarmee. Nu Israël bijna 70 jaar bestaat. Dat we daar naar uitkijken. En dan niet alleen met betrekking tot de Joden, maar ook met betrekking tot de gehele wereld. Want het zal een symbolische prediking zijn voor de gehele wereld. Gods woord zegt heel duidelijk dat er dan voor de hele wereld een preek zal klinken vanuit de bekering van Israël. En dat de aarde vol zal zijn met de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Wat heb ik daaraan, dominee? Die zegt, mijn beenderen zijn verdord. Mijn verwachting is afgesneden. Ik ben als een afgesneden tak. Ik zal mijn geest geven. Leg je vinger eens bij. Als je dat beleeft en dat je zegt, ik ben zo'n dorre doodsbeender. Ik zit hier wel, dominee, maar ik ben zo dood. Ik ben zo dood. Ik heb totaal geen verwachting. Ik kan nergens geen houvast maar in krijgen. Ik zal mijn geest geven. Profeteer. Profeteer tot de geest en zeg, kom gij geest. En doorwaai ook onze hof hier in Barendrecht. Opdat de specerijen mogen uitvloeien. Doorwaai ook de hof van mijn hart en mijn leven. Want er is wel het een en ander veranderd in mijn leven, maar het komt niet verder, het blijft steken. Welke geest heb je nodig? Niet alleen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, zegt de apostel, maar de geest der dienstbaarheid is inderdaad de geest die je tot vrees verwekt. De geest der dienstbaarheid is de geest die gepaard gaat met de prediking van de wet en die een mens doet beven voor een heilig en een rechtvaardig God. Maar je hebt ook die andere geestelijke werking nodig van de Heilige Geest. Dat is de geest van het kindschap. Dat is de geest van Christus. Dat is die geest die het neemt uit Christus. Die het neemt uit het verzoenend werk van Christus. Het lijden van Christus. Die het neemt uit het graf van Christus. En uit de opstanding van Christus. Bij u, Heere, is immers de levensbron. Dat die geest binnendringt. En dat die geest u overbuigt. Dat die geest u het ware geloof gaat schenken. Dat je daadwerkelijk deze belofte mag ontvangen in je hart. En dat je hem hoort niet alleen met je oren, maar ook met je hart. Ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. Zou het groot zijn, gemeente, als de Heere dat in de dadelijkheid zou toepassen. Dat gebeurt. Gij dorre doodsbeender, hoort des Heeren woord. En dat niet alleen er een uitwendige verandering komt, maar dat er ook een inwendige verandering komt. En het kenmerk van een inwendige verandering is dat de droefheid naar God een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Duidelijk te onderscheiden dan van de droefheid naar de wereld, die werkt de dood. Is duidelijk te onderscheiden van de droefheid van Kaïn, die riep, mijn zonden zijn te groot dan dat zij vergeven kunnen worden. Is duidelijk te onderscheiden van de tranen van Saul. Is duidelijk te onderscheiden van de tranen van Judas. De droefheid naar God, dat is een schreien om God, naar God. Dat is een roepen tot de levende God. Dat is een buigen onder Gods oordeel. Dat ik het mij waardig heb gemaakt dat de Heere mij in die vallei laat liggen. Vanwege mijn ongerechtigheden, van mijn verbondsbreuk. Maar dat is tegelijkertijd God niet los kunnen laten. En de slip van die Joodse man aangrijpen. Dat is Christus, geliefde. Om de vergeving van zonden te mogen ontvangen. Om het leven te mogen ontvangen uit hem. Ik zal mijn geest geven in u. Dat is het beste bewijs of iemand werkelijk deelt in de belofte van dit visioen. Wat werkt die geest dan in mij? Dan werkt die geest het toe-eigenend geloof. Dan ga je niet meer alleen maar spreken over de genade van God. In het algemeen, dat je die nodig hebt. Maar dan ga je spreken in de ik-vorm. En in de mij-vorm. Dat ik die nodig heb. En dat die voor mij mag zijn. En dat de Heilige Geest dat geloof gaat werken, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Hebt gij dit woord gegeven. En ook mij hebt gij dat leven uit u geschonken. Opdat ik ook in dat land gezet mag worden. En ik zal u in dat land zetten. Dat land waarvan wij zingen met Psalm 69. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Want daar zullen straks Gods knechten met een zaad, namelijk die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen. Gebed. Heere, wij smeken het u, of gij toch uit vrije genade alleen zich over ons wil ontfermen, want onze beenderen zijn ook verdord, Heere, en onze verwachting is afgesneden. Heere God, wij smeken en bidden van u, kom toch met uw Heilige Geest. Doorwaai ook ons hof. Doorwaai ook ons hart, o lieve Heer. Neem nog redenen uit uzelf. En wees ons toch genadig naar de grootheid van uw goedertierenheid. En naar de trouw van uw eeuwig verbond. Tot eer van uw naam. tot de roem van uw genade, tot zaligheid van onze zielen. En dat enkel en alleen om de verdiensten van Christus willen. Amen. Zingen we het zevende vers van Psalm 79, zo zullen wij de schapen uwer weiden. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
kunnen doen.